Gemeente, ik herinner u aan de ledenvergadering die aanstaande dinsdagavond gehouden zal worden, zoals ook aangekondigd is in het kerkblad. Daar zal onder andere ook de stemming plaatsvinden voor ambtsdragers. Vorige week heb ik u de namen van de kandidaten al genoemd. Ik noem ze u nogmaals. Voor ouderling is dat broeder L. Driessen en broeder W. Kot. En voor diaken broeder J. M. J. Kiewiet en broeder J. P. Wiegel. Dan zullen we woensdag onze jaarlijkse biddag voor gewas en arbeid hebben. En deze week zullen er op maandagavond, dat is dus morgenavond, geen catechisaties worden gegeven. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 143, het tweede en het zevende vers. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heer, niet voor uw vierschaar dagen. En vers 7, Heer, doe mij spoedig ademhalen. 2 en 7 van 143. Wij zullen nu eerst luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, en dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen vanmorgen uit de psalmen en wel de 130ste psalm. En we zingen daarna ook uit de 130ste psalm het 2e vers. Zo gij in het recht wilt treden, 130 vers 2, nadat we psalm 130 hebben gelezen. Een lied Hama'alot: uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht den Heere, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op den Heere meer dan de wachters op de morgen. De wachters op de morgen. Israël, hope op de Heere, want bij de Heere is goede tierenheid. En bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden.
Thank you.
Gemeente, we gaan vanmorgen met elkaar luisteren naar het woord van God, zoals we dat samengevat vinden in onze Heidelbergse catechismus in zondag 23. Een aantal weken geleden hebben we met elkaar de 59ste vraag al gelezen en gezien dat die vraag luidt: maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Wij willen vanmorgen met elkaar op het antwoord op vraag 59 gaan letten. En dat antwoord dat luidt: dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. Laten wij samen eerst God zegen bidden over de bediening van zijn woord. Heere, we willen aan het begin van ons samen zijn uw grote en heilige naam aanroepen in het gebed. En dat is een wonder dat dat kan en dat dat mag en dat gij ons daar zelf toe oproept en uitnodigt. Want dat doet gij immers, Heere. Daar lezen we van in uw woord: zoekt mijn aangezicht. Zo zegt gij. En Heere, als we dat dan lezen in uw woord en als dat dan inderdaad uw bedoeling is, geef ons dan ook de ware gebedsbehoefte. Want dat moet ook bij u vandaan komen. Wij hebben van onszelf geen plaats voor u in ons leven. En we hebben ook geen besef van onze afhankelijkheid van u en van de noden en de behoeften die er in ons leven zijn. Heere, wat verstaan we het slecht en wat dringt het zelfs na ontvangen genade nog moeilijk tot ons door dat wij het gebed nodig hebben en de weg des gebeds moeten gaan, omdat we zo volstrekt en geheel en al aangewezen zijn op u en op wat gij schenken wilt. En dat niet alleen in ons dagelijks leven, in ons natuurlijk bestaan, maar ook in het geestelijke. Heren, we zijn van onszelf geheel en al onbekwaam om onszelf iets te geven wat nuttig, wat nodig is voor ons geestelijk welzijn. We kunnen wel in de kerk komen en dat is naar uw eigen inzetting. En we willen uw grote naam er ook voor danken dat ons die mogelijkheid nog gegeven wordt. Want inderdaad, Heren, het is een voorrecht om te mogen opgaan onder de verkondiging van het evangelie. En daarin maakt gij onderscheid tussen ons en vele anderen die dit voorrecht missen, die het niet hebben, die het ook niet op prijs stellen. Maar Heren, hoe groot het voorrecht ook is en de zegen die wij ontvangen als wij keer op keer mogen opgaan naar uw huis om daar de woorden der zaligheid te beluisteren. Als dat alles is, dan brengt het ons ook niet verder, Heren. Als het alleen om de prediking gaat en om ons luisteren naar de prediking, wat zal het ons dan nog brengen? Wat zal het ons dan baten? Dan is ons hart nog niet ontsloten, dan is onze ziel nog niet gered en onze zonden zijn nog niet vergeven. En we hebben nog geen waarachtige kennis van u en van uw genade in de Heere Jezus Christus. We mogen er verstandelijk wat van weten en onze kennis ten aanzien van die dingen mag, wat ons verstandelijk inzicht betreft, ook nog wel vergroot worden door middel van het luisteren naar de prediking en het overdenken van uw woord. Maar als het daarbij blijft en het altijd nog buiten ons hart omgaat, buiten het waarachtige geloof omgaat, Heren, dan zal het ons geen nuttigheid brengen. En nu zijn wij voor dat laatste zo volkomen op u aangewezen. En daarom zoeken wij ook in dit morgenuur uw heilig aangezicht. Heren, laat u zelf niet onbetuigd. Maar wilt gij in ons midden zijn? En wilt gij uw werk in ons midden doen? En wilt gij ons uw rijke zegen geven? En wilt gij door uw heilige geest harten die gesloten zijn ontsluiten en ogen die verdonkerd en verduisterd en blind zijn openen. Wilt gij kennis der waarheid schenken, Heere, maar dan zo dat het ook ons hart raakt en dat ons hart erbij en in is. Schenk gij ons dat waarachtige geloof dat nodig is om aan u de Heere verbonden te zijn. Schenk gij ons dat vertrouwen, dat hartelijke en kinderlijke vertrouwen dat op u zich verlaat en dat op uw woord hoopt en dat zich beschreven vindt in de gestalte van de dichter waar we zo pas naar luisterden. Mijn ziel wacht op den Heere meer dan de wachters op de morgen. Heere, geef ons zulk luisteren in biddend opzien tot u en in een stil vertrouwen op uw genade. Wilt gij ons geven, Heere, al die dingen die wij niet kunnen missen, opdat wij leren ons betrouwen te stellen op die enige zaligmaker van zondaren, de Heere Jezus Christus, en opdat wij, ontdekt aan onze zonde en armoede, ontdekt aan onze schuld en verlorenheid, leren buigen voor u in waarachtige verootmoediging en verbrokenheid des harten. Schenk ons die zegen, Heere, voor het eerst of bij vernieuwing, en maak het zo wel, onder de verkondiging van uw woord en bij alles wat wij hier in uw huis mogen doen. Geef ons een goed uur, een uur waarin wij iets van uw eigen tegenwoordigheid mogen ondervinden, want als gij komt, dan brengt u alles mee en dan maakt u alles wel. Heren, we bidden zo voor ons hier, en dat is dan tegelijk ook de bede voor hen die met ons meeleven en meeluisteren, en die deze dienst, zij het dan niet hier op deze plaats, maar elders meemaken. Geef ook hen door de verkondiging van uw woord uw rijke gunst te ervaren, Heren. Wilt gij met alle zieken zijn en met allen die niet in staat zijn om de verkondiging van uw woord vandaag te beluisteren, laten ook zij op de wijze die gij hun dan nog geeft en langs de middelen die gij hun nog schenken wilt, toch ook zoeken om van u een sabbatzegen te mogen ontvangen. Geef uw zegen op al de arbeid in uw koninkrijk en bijzonder op de verkondiging van het evangelie, Heere. Laat dat woord mogen komen met kracht en met majesteit. Het heeft u immers behaagd om door middel van het woord en de verkondiging daarvan zondaren te trekken. Zo mag het zaad worden uitgestrooid. Heere, laat het in een goede aarde mogen vallen. En wilt gij alles wat daarin dan geschiet, al dat saaiwerk waar het ook plaatsvindt, in de gemeentelijke arbeid, op het zendingsveld, waar ook in deze wereld, onder heidenen of onder joden, of het gebeurt, Heer, in ons eigen land, in de kerkdiensten of in evangelisatiewerk, of in zondagsschoolwerk, of op de scholen of in de gezinnen, Heere, wilt gij al dat saaiwerk zelf bekronen met uw onmisbare zegen, opdat er van dat zaad nog wat in een goede aarde mag vallen, en dat niet alles weggepikt worden door de vogels, Heere, en dat niet alles verstikt zal worden door de doornen, maar dat het ook vruchten zal voortbrengen, vruchten van geloof en bekering in de harten van hen die naar dat woord mogen luisteren. Zegen gij zo uw woord en wilt gij er uw werk mee doen in het midden van deze wereld. En dat is dan geen wereld, Heren, waarin de dingen rooskleurig zijn. Dat is geen wereld waarin de dingen er gunstig staan wat betreft de komst van uw koninkrijk en de eer van uw naam en het respect voor uw woord en wet. Integendeel, in deze wereld lijkt het wel hoe langer hoe meer erop dat alles in stelling wordt gebracht om uw rijk af te breken en te vernietigen en uw woord en uw gebod uit te bannen uit de hele samenleving. Maar, o God, we weten het uit uw eigen getuigenis, dat ook als de helse machten zich sterk maken, en ook als de wereld haar ware gedaante vertoont, en tenslotte ook laat zien dat ze een vijandige wereld is, gij toch uw werk in stand houdt. Heren, dat zult ge doen, ook door welke bange tijden het heen gaan zal. Maar we bidden van u, Heren, dat u het niet alleen in stand zult houden, maar wij bidden u ook dat gij het uit zult breiden. En dat ook in deze wereld met al zijn vijandschap toch dat rijk van u breder, wijder mag gaan worden. En dat er meer zullen komen die de knie voor uw Heere Jezus Christus mogen buigen. En dat er meer zullen gevonden worden wier tong u zal belijden als Heere en Zaligmaker. Heere, wij bidden u, vergeef ook genadig al onze zonden en alles wat in ons leven niet overeenstemt met uw heilig gebod. Dat heilig gebod waar we zojuist weer voor geplaatst werden. Heere, en als we dan ons leven zien in het licht van die spiegel, wat blijft er dan weinig over? Dan stelt alles ons schuldig. En dan liggen we onder het oordeel. Want op al de geboden van uw heilige wet staan wij schuldig. En tegen al die geboden hebben wij overtreden. Heere, vergeef en verzoen al de ongerechtigheden. En wilt u ons niet aanschouwen in onszelf, maar in Christus uw Zoon, en ons om zijnent wil nog een horend en een verhorend God zijn, uit genade. Amen. We zingen Psalm 89, het vierde en het zesde vers. Psalm 89, vers 4. God is op het hoogst geducht in zijn heilige raad. En vers 6, gij schiept het barre noord en het zoele zuiden saam. Gemeente, een aantal weken geleden zijn we met elkaar begonnen met zondag 23 met de leer van de rechtvaardiging door het geloof. De catechismus spreekt daarover naar aanleiding van de behandeling van de 12 artikelen. Daar sluit deze zondag 23 op aan. Op datgene wat ons in de 12 artikelen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof wordt voorgehouden en wat we daarin beleiden. En als dat allemaal beleden is, dan wordt daar gevraagd in ons leerboek, maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Wel nu, antwoordgevend op die vraag naar de baten van het geloof, gaat onze catechismus dan spreken over dat allerbelangrijkste leerstuk, als ik het zo mag noemen, van de rechtvaardiging van de zondaar. Want het antwoord op die vraag luidt dat ik Christus voorgadig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. En dat korte antwoord wordt dan later in zondag 23 en 24 nader uitgewerkt. U kijkt maar even in zondag 23. Vraag 60 sluit direct bij antwoord 59 aan, want die vraag luidt: hoe zijt gij rechtvaardig voor God? U beleidt dat nu in dit antwoord, dat gerechtvaardig zijt voor God, maar hoe is dat, hoe kan dat, hoe zijt gij rechtvaardig voor God? En dan wordt daar uitvoerig op geantwoord, antwoord 60, wat dan inderdaad een heel uitvoerig antwoord is. En uit dat antwoord 60 wordt dan in vraag 61 weer een onderdeeltje opgepikt. En daar wordt een vraag omtrent gesteld: waarom zegt ge dat ge alleen door het geloof rechtvaardig zijt? En daar wordt dan ook weer behoorlijk omstandig antwoord op gegeven, terwijl dan in de volgende zondag, vraag 62, nog nader op die zaak is. Want hij zegt: en ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. En dat was ook het probleem van de tollenaar, bij wie we een en ander maal hebben stilgestaan, toen wij om de leer van de rechtvaardiging van de zondaar een schriftuurlijke basis en achtergrond te geven, met elkaar luisterden naar het onderwijs dat de Heere Jezus in de gelijkenis van fariseer en tollenaar ons gaf. Dat was het probleem waar die tollenaar mee naar de tempel kwam. Niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Wie zal bestaan als God de ongerechtigheden gadeslaat? En dat woog hem zwaar. Dat woog hem ontzaggelijk zwaar. En bij die vraag vergeleken verdwijnen allerlei andere vragen in ons leven helemaal naar de achtergrond. Bij die vraag, als dat werkelijk de vraag van onze ziel gaat worden, hoe zullen we rechtvaardig voor God verschijnen? Wat worden er dan veel dingen onbelangrijk of minder belangrijk? En daarom zei ik, luister nu naar de overdenking van dit gedeelte van onze catechismus waar Gods woord in vertolkt wordt. Niet alsof het om een stukje theorie gaat, maar zie en vraag van Gods geest verlichting, opdat u het verstaan moogt als een van de belangrijkste dingen waar ook in uw leven alles om behoort te gaan. Luther heeft gezegd: de rechtvaardiging door het geloof, door de toerekening van de gerechtigheid van Christus, is het geloofsartikel waar de kerk mee staat of valt. En naarmate de kerk, zo zegt Luther, deze waarheid verstaat, benadrukt en in de kracht ervan leeft, is zij of een krachtige, levende kerk, of een verworden en stervende kerk. Daarmee wil hij dan ook maar aangeven hoe belangrijk deze zaak is. En dan gaat het er dus niet alleen om dat we weten wat ermee bedoeld wordt, dat we verstaan wat de schrift ons hierin zegt en wat de catechismus ons hierin beleidt, maar het gaat er vooral om dat we eruit leren leven. Nu laten we bij het begin van de eigenlijke overdenking van deze zaak aan de hand van onze catechismus dan ook nog maar eens goed het geweldige belang voor onszelf ervan onderstrepen. Want we zijn zondaren. En we staan straks voor de rechter. Denkt u dat maar in vanmorgen. Wij hebben straks met de rechterstoel te maken. En we moeten allemaal voor de rechterstoel geopenbaard worden. En dan zal het goed moeten zijn met onze arme ziel. Dan zal onze schuld moeten worden weggenomen zijn. Dan zal onze ongerechtigheid moeten zijn bedekt. En ik denk dat we die werkelijkheid veel te weinig beseffen. En dat daardoor de leer van de rechtvaardiging van de zondaar veel te veel op de achtergrond is geraakt. En naarmate die leer van de rechtvaardiging van de zondaar op de achtergrond raakt, demonstreert zich dat in een ingezonkenheid en in een zwakheid en een geesteloosheid van het geestelijke leven. Daarom laten wij onder beding van Gods genade en biddend om de hulp en de leiding van Gods geest het uitnemend belang van deze leer zien en overdenken. Want nogmaals, we zijn zondaren en God is onze rechter. En in deze sfeer worden we geplaatst als het over de rechtvaardiging gaat. Dan ligt het volle accent op God als rechter. En dan ligt het volle accent ook op ons als gevallen mensen. Zo komt God in de rechtvaardiging voor, als rechter. En zo komt de mens in de rechtvaardiging voor, als zondaar, als goddeloze. God als rechter, God in zijn heiligheid, in zijn rechtvaardigheid. En wat is dan ook weer de heiligheid Gods, waar die engelen van zingen: heilig, heilig, heilig is de Heere, de almachtige God. Waar de schrift op zoveel plaatsen van getuigt, de heiligheid Gods. Dat is dit, dat de Heere geheel afkerig is van alles wat zondig, wat boos, wat onrein, wat goddeloos is. En omdat God daar geheel afkerig van is, vanuit zijn innerlijk, vanuit zijn wezen, daarom reageert God op de zonde met zijn heilige toorn en gramschap. Nee, de Heere staat niet betrekkelijk onverschillig en ongeïnteresseerd tegenover datgene wat met hem en met zijn heilige wet in strijd is. De Heere ziet dat niet aan, onbewogen en onberoerd. Maar als er zonde en ongerechtigheid en onheiligheid en onreinheid is, door welk van zijn schepselen ook bedreven en begaan, dan reageert God vanuit zijn heilig wezen daartegen in toorn en in gramschap. Laat dat verband dat de schrift ons legt ons goed voor de aandacht staan. En dan dat andere ook. Die tweede deugd die zo belangrijk is als het gaat om het verstaan van de rechtvaardiging van de zondaar. Niet alleen de heiligheid, maar ook de gerechtigheid Gods. Recht en gerechtigheid zijn de vastigheid van zijn troon. zegt een van de psalmen. Gerechtigheid, dat is dat God een iegelijk vergelden zal nadat zijn werk zal zijn. Gerechtigheid is dat de Heere de schuldige geenszins onschuldig zal houden. God de heilige en de rechtvaardige die de zonde ziet en bezoekt. Geen zondaar zal het gewis verderf ontkomen als in het gericht door God wordt wraak genomen. Bedenk deze dingen, want anders blijft de leer van de rechtvaardigen. We staan tegenover hem die de wetgever is en die de wet handhaaft. Tegenover hem die de zonde ziet en bezoekt. En we hebben verantwoording af te leggen tegenover hem. Rekenschap vraagt hij van ons. En als hij zijn heilige ogen over ons leven laat gaan, van het allereerste begin tot het allerlaatste eind. Als hij onze zijn heilige ogen laat gaan over datgene wat we in het openbaar deden en wat door ons in het heimelijk is verricht. Als hij met zijn alziende ogen en Johannes op Patmos heeft in de verschijning van de verheerlijkte Christus ook gezien dat hij ogen heeft als een vuurvlam. Als hij met die heilige ogen die alles zien en alles doorgronden, ons bestaan gaat doorzoeken. En als hij ook blikt in de schuilhoeken van ons hart, en als hij ook doorgrondt, zoals Romeinen 2 zegt, de verborgenheid, de verborgenheden van onze gedachten. Heere, wie kan bestaan. Alle dingen, zegt Hebreeën 4, zijn naakt en geopend voor de ogen desgenen met wie wij te doen hebben. En als die God ons voor zijn rechterstoel daagt, en als die God die niets ontgaat, als die God rekenschap gaat vragen en verantwoording van wat we geweest zijn, wat we gedaan hebben, wat we gedacht hebben, hoe we geleefd hebben, wat onze bedoelingen waren, wat onze intenties zijn geweest, waarom we dit, waarom we dat gedaan hebben, waarom we dat en waarom we dat andere nagelaten hebben, als hij op al die dingen die met zijn heilige wet in strijd zijn, die duizenden, die tienduizenden dingen in ons leven gaat letten en ons daarover gaat onderhouden. Heere, wie zal bestaan? Om die vraag gaat het, als het over de rechtvaardiging van de zondaar gaat. Neem deze zaak dan toch ernstig. Neem toch ernstig wat God in zijn woord over ons leven zegt. Over ons verdorven en schuldige leven. Over ons van hem afgevallen leven. Over ons leven dat nochtans tegenover die schepper verantwoordelijk is. Want gemeente, zullen wij de leer van de rechtvaardiging van de zondaar verstaan, zullen we deze werkelijkheid, zoals God die ons geopenbaard heeft, beleven, dan moeten wij kennis van onszelf hebben. Let u, en dat is misschien voor vanmorgen het enige waar we aan toekomen. De rest, dat blijft dan wel liggen tot volgende keren, beleven en welzijn. Let u toch op die twee begrippen in antwoord 59. Dat ik voor God rechtvaardig ben. Nou, dat zijn we niet. Dat zijn we van onszelf niet. De schrift laat dat heel duidelijk weten, dat er geen mens rechtvaardig is voor God. En van nature, en dat zal onze belijdenis moeten zijn en worden, en steeds blijven ook, van onszelf moeten wij zeggen dat ik
voor God verdoemelijk ben. En daaruit die vraag, hoe zal ik voor hem kunnen verschijnen? Hoe zal ik voor hem kunnen bestaan? Heere, wie zal bestaan? Als dat onze belijdenis moet worden, ik voor God verdoemelijk. Ik voor God schuldig. Ik voor God voor altijd verwerpelijk. Nou, daar had die tollenaar wat van begrepen. En dat drukt hij uit in dat korte gebed. O God, wees mij de zondaar genadig. Hij besefte wie hij was. Hij besefte wat God op hem aan kon merken. Hij besefte hoe verloren zijn leven was. Hij besefte daar wat van. Ik voor God een zondaar. En dat drukte hem ter neer. Dat dreef hem in de engte. Dat bracht hem in de benauwdheid. Dat deed hem zijn ogen neerslaan. Dat deed hem op de borst slaan. Dat deed hem zuchten. Die zucht, dat gebed. O God, wees gij met mij de zondaar verzoend. En zo wordt het wezenlijk de vraag in ons leven. Die we wel eens als een regeltje uit het vers van McChain kunnen aanhalen. En misschien meer dan eens uit dat lied kunnen aanhalen. Maar dan wordt het een zaak waarmee wij persoonlijk in aanraking komen. En dan wordt dat de vraag die onze ziel benauwt en kwelt. In de eenzaamheid, in het verborgene voor God. En dat wordt de vraag die ons uitdrijft naar het woord. En dat wordt de vraag die ons brengt tot de schriften. Tot de Christus der schriften. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Hebt u deze dingen voor ogen, gemeente, bij het begin van de eigenlijke overdenking van onze catechismus op deze punten? Hebt u deze dingen voor ogen en zullen ze ons steeds voor ogen staan? Wie God is, de heilige en de rechtvaardige rechter. En wie wij zijn, schuldig tegenover hem, omdat we verbroken hebben zijn gebod en geweigerd hebben te luisteren. Hem niet geëerd, hem niet gediend, hem niet lief gehad hebben. De groot godgeleerde uit de 17e eeuw heeft gezegd, een duidelijk besef en een gevoel van de grootheid van onze afval van God. Van het verderf van onze natuur daardoor. Van de macht en de schuld van de zonde. Van de heiligheid en de gestrengheid van de wet. Zijn noodzakelijk voor een rechte waardering van de leer van de rechtvaardiging. Hij zegt ook, totdat een mens zichzelf beter kent. Zal hij zich slechts weinig of in het geheel niet om Christus bekommeren. En zo is het toch. Als we onszelf niet kennen, bekommeren we ons niet om Christus ook. Als we onszelf maar een heel klein beetje, een oppervlakkig klein beetje kennen, bekommeren we ons nauwelijks om Christus. Maar als we onszelf leren kennen zoals God ons in zijn woord zelfkennis aanreikt. Als we onszelf leren kennen als schuldig voor zijn aangezicht. Als overtreders van zijn gebod. Als vijanden van God in ons diepste bestaan. Van boven tot beneden. Van de hoofdschedel tot de voetzool toe. Onrein en gans melaats. Dan zullen we ons wezenlijk gaan bezighouden met die vraag. Hoe, door wie, langs welke weg, op welke gronden wij met God verzoend kunnen worden. Dan wordt het evangelie, dan krijgt het waarde, dan schept het vertroosting, dan brengt het licht in onze duisternis. Ziet u die dingen? Of zijn woorden als onreinheid en schuld en oordeel niet anders dan een aantal godsdienstige begrippen? Bent u wel eens in die vraag, in die betuiging van de dichter van Psalm 130 gekomen? Heeft uw ziel datzelfde al eens gezegd vanuit de doorleving? Kent u dit ondervindelijk? Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zal bestaan? Zo uw leven al is gezien, zo u zelf al is voor die rechterstoel zie gezien, zo in het besef van die nood en van die ellende al eens tot God geroepen. Kijk, dat is wezenlijk nodig. Zullen wij gaan begrijpen wat de rechtvaardiging van de zondaar is. Door het geloof in Christus. Op grond van de toegerekende gerechtigheid van Christus. En als deze dingen ons vreemd zijn en blijven, gemeente, dan zeg ik u bij voorbaat, dan zal de prediking over de rechtvaardiging u gaan vervelen. Als we dat niet kunnen beluisteren met ons hart erbij en met die vraag in ons hart, hoe zal ik, en vult u uw eigen naam in, rechtvaardig voor God verschijnen, dan zal deze prediking u gaan vervelen en misschien ook nog wel gaan ergeren. Of dan zult u hooguit de prediking gaan gebruiken om de rechtzinnigheid van de prediker aan te beoordelen. Maar als we onszelf leren kennen als staande voor God, onze schepper die onze rechter is, en als we onszelf gaan zien bij ontdekkend licht van Gods woord en wet als schuldig en verdorven, dan mag ik u ook zeggen, dan is de boodschap die God in zijn woord gegeven heeft en die de kerk heeft samengevat in deze twee zondagen, 23 en 24, voluit evangelie, de blijde boodschap, want dan opent God zelf een weg waar geen weg is, dan opent hij zelf voor de schuldige zondaar een deur waar hij die mens alleen maar een muur zag. Dan gaat God zelf bekendmaken hoe nu zo'n zondaar wederom tot genade wordt aangenomen en in de gunst van God hersteld. Want dat is het. Dat is het in die leer van de rechtvaardiging. Daar gaat een deur open. Daar wordt een weg aangewezen. Daar wordt volkomen vergeving in gepredikt. Daar wordt de verzoening in tentoongesteld. Dat is de boodschap waarin dat kruisoffer en de dood van de Heere Jezus Christus zo centraal staan. Dat is die boodschap waar de lijdelijke en de dadelijke gehoorzaamheid van de borg betekenis gaan krijgen. Dat is die boodschap waar ons in verkondigd wordt, dat we in Christus al de verloren rechten ook nog een keer terugkrijgen. Want God herstelt ons in de positie van een erfgenaam van het eeuwige leven. En dat alles met behoud, met volkomen behoud van het recht van God. Want heus de rechter doet geen afstand van de troon die op recht en op gerechtigheid gefundeerd is. De rechter gaat niet op een andere zetel zitten om voor een tijdje die troon, die rechtvaardige troon, leeg te laten. De rechter smokkelt de goddeloze niet langs de rechterzetel heen om hem zo in het eeuwige leven te brengen. Hij doet het op grond van het volmaakte recht. Het geschiet allemaal op grond van de meest heilige inzettingen. En toch wordt zo'n goddeloze behouden. Ook al staan er 10.000 en meer misdrijven tegenover hem om tegen hem te getuigen en hem naar het eeuwig verderf te leiden. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Die benauwde en die benauwende vraag. vindt geen antwoord als het van onze kant moet komen. Daar kan die beangstigde ziel nooit een antwoord op vinden. Daar kan die tollenaar nooit een oplossing voor vinden. Maar die vraag wordt door God beantwoord. En dat antwoord dat wijst ons naar zijn dierbare, zijn heilige Zoon. Dat antwoord, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God, dat wijst ons naar Golgotha. Naar het vloekhout waar de Heer Jezus Christus het hoofd buigt en de geest geeft. Waar zijn bloed van hem geëist wordt. En waar hij zijn leven aflegt tot een rantsoen voor velen. Dat antwoord dat God op die benauwde vraag van een beangstigd hart geeft, dat wijst ons naar hem die geen zonde gehad of gedaan heeft. En die nochtans door God tot zonde gemaakt is. Dat ik voor God in Christus rechtvaardig ben. Dat komt ertussen te staan, in Christus. En dan mag de dichter zeggen, dan mag de gelovige zeggen dat ik in God, dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. Haal dat in Christus ertussen uit. Haal die dood en de bloedstorting van Christus ertussen uit. Dat ik voor God onrechtvaardig ben, wordt het dan. Dat ik zonder Christus voor God verdoemelijk ben. Maar als het geloof mag zien dat God die Christus en zijn borgwerk ertussenin zet, dan mag het geloof gaan zeggen dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. Die weg ontsluit God. En voor wie heeft die weg betekenis? Voor iemand die vastgelopen is. Voor iemand die de nood voelt. Voor iemand die de schuld voelt. Voor iemand die de armoede kent. Voor iemand die zichzelf als verwerpelijk leert kennen en voor Gods aangezicht verootmoedigen. Zo krijgt het evangelie dat ons in deze zaak voor de geest gesteld wordt rijke en heerlijke betekenis. En daarom, voordat we goed en wel met deze zaken verder gaan, gemeente, deze vraag: hebt u uzelf ooit wel eens als zo'n verloren mens leren kennen? Laten uw ogen daar toch voor open gaan, want God zegt het van u. Verloren. Bid toch om die waarachtige kennis van uzelf, dat Gods geest die zo ver gaat brengen, dat van u ook geldt wat Paulus in Romeinen 3 vers 19 zegt, dat alle mond gestopt wordt. O, als we een gesloten mond krijgen, als we uitgepraat zijn, uitgeredeneerd, als we zo als een door schuldbesef getroffen en verslagen mens mogen gaan luisteren naar dat evangelie dat God om Christus wil de schuld zijns volks uit zijn boek delft en dat hij geen van hun zonden aanziet, dan zal de ziel dorstig, mat als een land dat van droogte brandt weer gaan opleven. Dan zal de ziel die hongert en dorst naar de gerechtigheid ook iets van verzadiging ontvangen. Maar het is een evangelie voor zondaren. Sommigen zeggen, van binnen de gemeente en van buiten de gemeente, dat hier nogal eens wat nadruk op de zonde gelegd wordt in de prediking. Nou, dat is waar. Dat is waar. En dat zal wel zo blijven ook. Waarom? Omdat niemand het woord van God recht kan preken, terwijl hij verzuimt over de zonde te spreken. En ook omdat niemand echt de zielen van zijn medemensen lief kan hebben, terwijl hij dan nalaat om over de zonde te spreken. En los van de kennis der zonde is er geen verlangen naar het geneesmiddel tegen de zondekwaal. Maar als we aan die kwaal ontdekt zijn en God geven dat onze ogen er voor het eerst of bij vernieuwing voor mogen opengaan, wat wordt dan het geneesmiddel dierbaar? Wat wordt dan het evangelie belangrijk? Wat wordt dan die boodschap een blijde boodschap? Van Christus, van zijn zondaarsliefde, van zijn borgtocht, van zijn bang en bitter lijden, van zijn angst, van zijn benauwdheid, maar ook van zijn overwinning, van zijn zaligheid, van de vergeving, van de verzoening, van dat vrijsprekend woord. En gemeente, er is geen andere weg dan deze. We kunnen het nergens anders vinden. En als we het ergens anders zoeken, zoeken we tevergeefs. En als we iets anders hebben om op te steunen, steunen we tevergeefs. En als we iets anders aangrijpen, dan komen we er bedrogen mee uit. Het blijkt een rietstaf te zijn die onze hand doorboort of die breekt als we erop leunen. De wet moet ons maar eens echt gaan aanklagen. En ons geweten moet maar eens echt gaan beschuldigen. En de nood moet maar eens echt gaan oprijzen. En de heiligheid Gods moet maar eens echt een werkelijkheid worden. En de toorn Gods moeten we maar eens echt in beginsel gaan gevoelen. Heren, waar dan heen? Waar dan heen? Dan is er geen andere weg dan de weg Christus. Daarom, wat wordt ons dan het evangelie dat van hem spreekt? En dat van de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof in Christus spreekt. Een dierbaar evangelie. Dat God om niet, zonder enige verdienste onzerzijds, zonder naar iets in de mens te zoeken of te vragen, ons de volkomen gerechtigheid, genoegdoening en heiligheid van Christus schenkt en toerekent, dan is dat offer van Christus, dan is dat bloed van Christus en die dood van Christus het enige waar we het nog van kunnen verwachten. Zoals die man van wie Augustinus vertelt, een man op zijn sterfbed, die hoort God tegen hem zeggen: gij hebt mijn wet gebroken. Wat hebt ge daarop te zeggen? En dan antwoordt die man op zijn sterfbed: Heere, inderdaad, ik heb uw wet gebroken. Maar ik plaats de dood van Christus tussen u als rechter en mijn wetsbreking. En God zegt tegen hem: maar ik ben een rechtvaardig God en ik zal de schuldige geenszins onschuldig houden. En die man op zijn sterfbed zegt: Heere, u bent een rechtvaardig God. En u zult en kunt de schuldige geenszins onschuldig houden, maar ik plaats de dood van Christus tussen u en mijn schuld. Dat is het enige wat overblijft. Jezus, uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van mijn hart. En welke bezwaren de wet ook in kan brengen, en welke beschuldigingen Satan ook in kan brengen, en welke vuile klederen hij ook aan kan wijzen, de zondaar heeft maar één ding dat hem nu en straks in het uur van het gericht voor de rechterstoel overblijft. En als hij dat niet heeft, heeft hij niets. Maar als hij dat in het geloof mag hebben, heeft hij voor tijd en eeuwigheid alles. En dat is die zoendood, dat bloed van Christus. Dat moet tussen de heilige God en zijn geschonden wet en mijn schuldige ziel instaan. En daarom de leer van de rechtvaardiging, gemeente, wijst ons volop en voluit naar Christus. Dat is de enige weg des behouds. En laat niets u van hem afhouden. Alles wat probeert uw ziel van Christus af te houden, is de vijand van uw ziel. En u zult het als zodanig moeten behandelen. Amen. We zingen Psalm 86, het tweede vers. Zo wilt u ons in het evangelie het geneesmiddel voor de zielenkwaal, voor de zondekwaal aanreiken. Maar er is geen mens die er belangstelling voor heeft als hij niet aan zijn kwaal is ontdekt. Er is geen mens voor wie die Christus waarde en betekenis zal krijgen als we zonder enige waarachtige zelfkennis door het leven gaan. Als we onszelf nooit hebben leren zien, zelfs niet in beginsel, als een breker, een overtreder van uw wet en schuldig tegenover u, de heilige en rechtvaardige God, de wetgever die ook onze rechter zijt. O Heere, wat we dan ook van u bidden, ootmoedig smeken, nu wij begonnen zijn met de overdenking van datgene wat onze catechismus beleidt op grond van uw woord, aangaande de rechtvaardiging van de zondaar door het geloof in de Heere Jezus. Dat is om wat van die ware, die echte zelfkennis. Dat als wij over deze dingen spreken, Heere, en naar deze dingen luisteren, dat het dan een antwoord mag geven op de vraag van ons hart. En laat het inderdaad de vraag van ons hart mogen zijn. En als het dat niet is, laat het dan die vraag van ons hart mogen worden, hoe wij ooit nog eens rechtvaardig voor u kunnen verschijnen. O Heere, we moeten dat toch ook leren. Wie zal bestaan als u dat gaat doen, Heere? Wat uw woord zegt dat u zult gaan doen, en u zegt het van ons allen, want we moeten allen geopenbaard worden voor uw rechterstoel. Als u dat gaat doen, onze zonden in het licht van uw aanschijn stellen, onze heimelijke en onze openbare zonden, wie kan bestaan? Ach, Heere, we bekennen het, we beleiden het, dat we zo makkelijk aan deze waarheid voorbij leven. Ach, we stemmen dat natuurlijk wel toe.
Maar het beroert ons niet, het ontzet ons niet, het benauwt ons niet en het bedrijft ons ook niet tot u uit en het maakt ons niet bedelaars aan de troon der genade. Heren, we kunnen onszelf nog zo goed op de been houden en we hebben nog zoveel waarop we steunen en leunen en we hebben nog zoveel grond onder de voeten terwijl het zandgrond is en meer niet. Heren, ontdek ons aan onze ellende, ontdek ons aan onze val, aan onze armoede, aan ons gebrek aan werkelijke grond, aan werkelijk vertrouwen. Ontdek ons, Heren, aan al die ellende die er in ons leven is, opdat we zo die zaligmaker, die enige, die waarachtige, die volkomen zaligmaker mogen nodig krijgen. O, dat dan het evangelie dat van hem spreekt, dat ons op hem wijst, dat ons van zijn liefde spreekt, van zijn volkomenheid, van zijn gewilligheid, van zijn trouw, van al die rijke deugden die in zijn zelfovergave tot in de dood aan het kruis spreken, dat dan dat alles wat het evangelie ons van hem zegt, ons hart mag innemen voor hem. Ons hart mag verbinden aan hem en dat er zo plaats mag zijn voor hem en voor zijn zaligmakerswerk. Heren, we bidden u, geef dat de overdenking van uw woord vandaag en in de komende weken als het over deze dingen gaan zal, als u het ons schenken wilt. Ons, de hele gemeente, tot een eeuwige zegen mag zijn. En dat we zoiets mogen gaan ondervinden, Heren, van dat grote, van dat heerlijke, van dat onbegrijpelijke, dat gij goddelozen rechtvaardigt om niet. Laat zo uw woord zijn werking mogen doen, afbrekend alles wat naar beneden moet, omdat het van u niet is, en dan opbouwend datgene wat wel van u is en wat een arme zondaar alleen maar redden kan. Schenk, o Heere, uw goddelijke onmisbare zegen om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 97 en daarvan het eerste vers: God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. 97, het eerste vers. gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.